Ik zat vanmorgen vroeg al in de tuin, heerlijk in een stoel, met het zonnetje dat lekker op mijn gezicht scheen. En ik dacht, nou, ik zou hier best wel blijven willen zitten de hele ochtend. Maar dan had ik waarschijnlijk toch achteraf wat problemen gekregen met de leiding al hier. Dus ik denk, laat ik dat dan maar niet doen. En toch maar gaan. Maar soms kan het wel eens even lastig zijn om door een moment heen te klimmen. Om naar een dienst te gaan of naar een bidstond of naar een andere meeting of een bezoek. En daar moeten we soms wel eens ons best voor doen. En zo waren wij afgelopen vrijdag bij de musical De Soldaat van Oranje. En waarom zeg ik dat? Dat gaat over een studentengroep tijdens de uitbraak van de oorlog. En in die groep waren er een aantal, een stuk of 3, 4, die waren radicaal. Die kozen radicaal voor het land, voor Nederland en radicaal voor de koningin. En er waren erbij die dat niet deden, die een beetje tussendoor probeerden te rommelen. En er waren erbij die met de vijand meegingen en dat gaf allerlei spanningen. Maar zij die radicaal waren, die bereikten de overwinning. En sommigen moesten hun leven ervoor laten, maar het leidde tot de overwinning. En ik denk dat het nodig is dat we beseffen dat we radicaal moeten zijn in ons leven. Radicaal in de keuzes die we maken. En toen de oorlog uitbrak en die vriendengroep bij elkaar waren in Leiden, in zo'n studentenvereniging. Toen waren er die wouden hun hoofd in het zand steken en de oorlog maar een beetje voorbij laten gaan. Maar degenen die radicaal zeiden, jongens, we moeten wakker worden. We moeten wakker zijn, want er is een strijd gaande. Het land wordt aangevallen. Het is oorlog. We moeten wakker wezen. Laat dat nou net de boodschap van vanmorgen zijn. Dat vond ik wel heel mooi. Dat het even voorbij kwam. We moeten wakker zijn. Met wat we ook aan het doen zijn, er is een oorlog aan de gang. Die is al lang aan de gang. Er is een strijd in de hemelse gewesten. En God heeft ons nodig om die oorlog te voeren. En daarom roept hij ook op om radicaal te zijn, om te gaan staan voor Jezus en voor alles wat ermee samenhangt. En zo wil ik u vanmorgen meenemen naar een dag uit het leven van Jezus. En een dag uit het leven van Jezus is altijd een dag van verrassingen, altijd een dag van keuzes en altijd een dag waarin je wordt getriggerd om radicaal te zijn. En ik wil vanmorgen met u gaan naar het verhaal van Jezus en de storm op het meer. Een superbekend verhaal. En we gaan het vanmorgen weer opnieuw lezen. En we vinden dat verhaal in Marcus, onder andere. En ik wil eerst beginnen bij Marcus 4, vers 1. En daar staat, en hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwijst hun veel dingen door gelijkenissen. Dan stappen we door naar vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen en zij wekte hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. Jezus was die morgen al vroeg naar het meer van Galilea gegaan. En het was bekend in de wijde omstreek. En de hele omstreek, alle dorpjes liepen leeg en kwamen naar het meer van Galilea waar Jezus was. En wat zou het toch prachtig zijn als dat vandaag de dag ook hier zou gebeuren. Dat zou het toch geweldig zijn als heel Tiel en heel de omgeving hier naartoe kwam omdat ze weten dat Jezus hier is. En ik geloof dat hij hier is. En hij heeft wat te zeggen vanmorgen. En het is fijn dat u niet in de stoel, in de tuin bent blijven zitten, of in bed, of waar dan ook, maar dat u er bent. Want God heeft vanmorgen een woord voor u. En Jezus had een woord voor die grote menigte die daar gekomen was aan de zee. En hij was in een schip gegaan, een stukje het water op, en dan klinkt de stem ook wat luider. En er staat een grote menigte. Duizenden mensen waren gekomen. En ze waren hongerig naar wat hij te vertellen had. En er kwam niet zomaar een preek. Er kwam een preek van vele gelijkenissen. En die duurde de hele dag. Totdat het avond was. Dus de morgen was voorbij, de middag was voorbij en het was al avond. En ik denk zo dat de discipelen op een gegeven moment wel zoiets hadden van, nou, Jezus, het begint al knap laat te worden. Het is nou toch onderhand wel genoeg, zou ik zo zeggen. Laten we ze naar huis toe sturen. Laten we naar bed toe gaan. Het wordt tijd. Maar tot hun grote schrik zegt Jezus, laten wij naar de overkant gaan. En ik denk dat Petrus al een beetje verschrikt naar over het meer keek. Want hij kende natuurlijk dat meer heel erg goed. En hij dacht, asje me nou, moeten we nu nog, na zo'n lange dag, dat hele meer over naar de overkant? Maar Jezus had een plan. Dat is zo mooi, Jezus had een plan. Want aan de overkant van het meer, daar heerste de duisternis. Daar heerste een vloek. Daar was gebondenheid. En het plan van Jezus was om naar de overkant te gaan en die vloek te verbreken. Het werk was nog niet klaar. Ja, en we zijn hier vanmorgen en we hebben al best veel gezongen. Dat was hartstikke fijn. We hebben heerlijk avondmaal gevierd. En nu komt er best wel een hele lange preek. En dan gaan we ook een uitnodiging doen. Dan gaan we één voor één met mensen bidden. Dus het wordt hartstikke laat vandaag. De morgen is al lang voorbij straks. En misschien de middag ook wel. En ik heb dan wel eens, dat ik zit te kijken alweer op de klok, van nou, eindelijk, het is zomer, de zon schijnt. Ik zou best wel naar de tuin willen, lekker relaxen, mijn barbecue alvast in orde maken. En het vlees staat al in de koelkast. Ik hoop maar dat het niet te lang gaat duren. Maar weet u, Jezus heeft een plan. En al weten wij niet wat het plan is, hij heeft het wel. Ik vind het zo mooi, op het moment dat u voor Jezus hebt gekozen, dan gaat het plan van Jezus in vervulling. Hij had het plan al toen u in de moederschoot was, overigens. Maar hij heeft een plan met uw leven. En misschien zit u hier wel dat u denkt, ik zie dat plan van Jezus nog niet zo. Maar hij heeft het. De vraag is, staan wij er open voor? Staat u er open voor als er vanmiddag iets naar u toe komt, waarvan Jezus zegt, dat is een plan. Ik wil graag dat je daar iets mee gaat doen vanmiddag. In plaats van de barbecue. En ik hoop hoor dat we met z'n allen kunnen genieten van de zon en we kunnen barbecuen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar zijn wij geopend voor het plan van de Heer? Ik was 14 dagen geleden uitgenodigd door Wim Brandenhorst om mee te gaan naar een avond over profetie. En er waren mensen die de bediening van profetie hebben. En ik had ja gezegd, maar het was een hele drukke week. Ik was elke avond weg. En het weekend was druk. En het was zondagmiddag en ik lag op de bank en denk, jongen, dit ligt toch wel fantastisch hier. En dan moet ik vanavond toch weer op pad. Maar ik denk, ja, ik heb het Wim beloofd en ik kan Wim niet teleurstellen. Dat kan ik niet doen. Dus ik ben meegegaan met Wim en Harry was er trouwens ook bij. En we gingen naar die avond en ik ging zitten en ik dacht, weet je wat, ik hang achterover en laat die profetieën maar komen. En er stond daar een man en er was echt een man gezalfd in profetie, dat merkte je meteen. En tijdens zijn uitleg had hij ook zo her en der eens voor iemand een woord. En ik zat hem al zo aan te kijken en denk, ik zit hier, ik wil ook een woord. Herkent u dat trouwens ook? Dat het zo fijn is als je wel eens een woord van de Heer ontvangt. Ja, en ik geloof dat we ons daar best naar mogen uitstrekken. Dat we ons mogen uitstrekken, en Paulus die schrijft dat ook in zijn brieven, dat we met z'n allen, iedereen, niemand uitgezonderd, mogen uitstrekken naar de woorden van profetie. Dat bouwt mensen zo op. Maar goed, ik zat daar te wachten op die profetie. Maar tot mijn grote schrik werd ik naar voren geroepen. Ik moest bij de mensen komen die daar vooraan stonden. En er werden ook mensen uitgenodigd die waarvoor we moesten gaan bidden. En ik werd er ook bij uitgenodigd. En ja, maar dat was nou net de bedoeling niet. De bedoeling was dat ik een profetie zou krijgen. Maar het werkte precies andersom. God had een plan. En ik moet u zeggen, ik mocht gaan bidden samen met Wim voor mensen. En die zeiden, geweldig wat er werd gezegd. Dat wat er van de week speelde, dat wat er speelde in mijn leven, dat was precies zoals jullie het hebben gezegd. God had een plan. En zo heeft hij een plan met u. U wordt geroepen om in een plan te gaan staan en voor God en voor Jezus in zijn dienst te staan. Om woorden van leven te spreken. En Jezus zegt tegen de discipelen, laten wij naar de overkant gaan. En dan vind ik het zo mooi dat hij zegt, laten wij. Hij zegt niet ik, Jezus zegt, laten wij. Laten we samen naar de overkant gaan. En het geeft zo'n bemoediging voor mij. Dat ik weet dat ik samen met Jezus de weg volg. Dat ik samen met hem mijn leven leid. En hij wil het heel graag dat je weet, ik doe het samen met jou. En ik wil ook dat jij met mij de dingen gaat aanpakken in mijn koninkrijk. Kijk, Jezus had ook kunnen zeggen, jongens, gaan jullie maar slapen. En ik loop dat meer wel even over. En dan sla ik die demonen even de hersens in. En dan kom ik weer terug. En dan is het geregeld. Dan gaan we barbecuen. Juist. Had hij zo kunnen doen. Maar dat doet hij niet. Hij wil het samen met ons doen. Hij wil ons leren dat we gaan staan in de dingen waar hij in staat, in het koninkrijk van God. Weet je welke dingen dat er zijn? Zomaar een hoofdstuk uit de Bijbel. Jesaja 61. Daar zegt de tekst, de geest van de Heere is op mij. omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Het gaat over Jezus, maar het gaat ook over ons. Want ook wij zijn geroepen om samen met hem de treurende te troosten. Om samen met hem gevangenen te bevrijden. Om samen met hem gebondenen vrij te maken. Dat is het plan van de Heer. Dus, ondanks de drukke dag, gaat Jezus met de discipelen het schip de andere kant op sturen en op weg het meer op. En als op de zondagschool, let op meneer de biemenist, als op de zondagschool dit verhaal kwam, zongen we altijd dit lied. En die gaat, scheepje onder Jezus hoede met zijn krijgslag hoog in top, neemt als arker der verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben Vader, Zoon aan boord, het veilig strand voor het oog. Ging goed, hè? Ja, we gaan staan. U heeft het gehoord, we gaan het nog een keer doen. Scheepje onder Jezus hoede met zijn krijgslag hoog in top. Neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee op hol en hoog. Zweept de storm ons voort. Wij hebben Vader, Zoon aan boord. Het veilig strand voor het oog. En daar gaat het schip. Het ruime sop op. Op weg naar de overkant. Met goede moed. Want de Zoon van God is aan boord. Niets kan ons overkomen. Land van de Gadarenen, here we come. Nou, en het waren ervaren schippers, dus dat ging hartstikke goed. En Jezus die ging heerlijk liggen op een hoofdkussen en hij viel in slaap. En het is volgens mij de bijzonderste slaap die ik ben tegengekomen in de Bijbel. Jezus die viel zo super in slaap, dat, nou, we gaan straks horen dat bijna de hele boel verging, maar Jezus slaapt gewoon door. Ja, maar die sliep pas in de walvis. Ja, je hebt gelijk. Die sliep ook heel goed. Ja, ja, goed opgelet. Nou, Jona sliep ook heel diep, maar Jezus nog beter. Altijd beter natuurlijk. We hebben een dochter, we hebben twee dochters, maar de middelste dochter, die sliep ook zo gigantisch goed. Die was morgen ook bijna niet wakker te krijgen. En ik had wel eens een keer, toen was ze in de kamer, sliep ze op de bank. En ik ging met een kango een groot gat in de muur staan hijsen. En Laura was daar helemaal niet zo blij mee, geloof ik. Maar ze sliep gewoon door. Door al het geweld sliep ze gewoon door. Nu niet meer hoor, nu wordt ze wel gewoon normaal wakker. Maar Jezus slaapt in een enorme diepe slaap. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan Jezus? Hij weet alles. Hij weet dat er een confrontatie aankomt met de duisternis. Dat weet hij. En het plan van Jezus is om naar de overkant te gaan en daar in het land bevrijding te brengen. En ik zou er best nerveus onder zijn als ik weet dat er zoiets op mijn pad komt. En hij gaat gewoon slapen. En ik moet u zeggen, ik lig wakker van dingen die veel minder spectaculair zijn als wat Jezus te doen stond. Ik lig vaak wakker van dingen en van zorg. En dan denk ik, ik heb toch wel wat te leren nog. Dan gaat die kango, die gaat door mijn hoofd heen. En alles klettert er door mijn gedachten heen en dat houdt me uit de slaap. Maar Jezus leert hier de les. Joh, wat het ook is, ga maar gewoon lekker slapen. Want ik ben bij je. Weet je nog wel? We zijn samen onderweg. Samen pakken we de dingen aan. Met alles waar jij mee bezig bent, we zijn samen. Ga rustig slapen. Nou, misschien zijn de mensen die hier tobben met slapeloosheid. Ik zeg u, lees dit woord van de Heer. Lees de Bijbel. Misschien vindt u de Bijbel lezen saai en valt u juist in slaap. Dat zou mooi zijn. Maar God bemoedigt u door zijn woord. Ja, en dan komt de storm. En in de grondtekst staat een leilaps. Een plotselinge storm die ineens op het meer valt. Maar in de grondtekst staat ook nog seismos. En dat is een zeebeving. Dit was een niet normale storm. Dit was een vallende storm, maar ook nog een zeebeving. De elementen staan op tegen het bootje, tegenover Jezus. En ze proberen de boel tegen te houden. Merkt u ook wel eens dat er dingen opstaan in je leven, alsof het lijkt dat je wordt tegengehouden? Nou, dat is ook zo. Als u samen met Jezus gaat, dan ontmoet u confrontatie met de tegenstander. En dat gebeurt hier. En het is mooi om te zien dat er twee reacties gebeuren bij mensen. En de eerste reactie had ik nog nooit gezien. Daar wees iemand mij op. We hadden gelezen dat Jezus met zijn bootje naar de overkant van het meer ging. Maar ook dat er bootjes bij waren die meegingen. Misschien heeft u dat wel gezien met Willem-Alexander en Maxima, die tocht door de grachten. En er gingen andere bootjes voerden mee. Ze gingen met de boot ook mee. Met hun eigen bootje. En de storm die komt. En na de storm lezen we niets meer over die bootjes die met Jezus mee gingen. Ze waren er ineens niet meer. En een van de eerste reacties is als er problemen ontstaan of tegenstand of stormen of zeebevingen of hoe je het ook maar zal noemen in je leven, is te vluchten voor het probleem. Het maar uit de weg willen gaan. Terug te gaan. Ik heb in de jaren hier in de Ark, en wij komen hier nu al bijna 23 jaar, zoveel pasgelovigen ook weer weg zien gaan. En als ze naar andere gemeenten gaan, is het prima, maar ook dat ze het geloof loslaten. Of misschien niet loslaten, maar zich niet meer kunnen voegen in een gemeente. Ze gaan terug. En misschien herkent u wel gebieden in uw leven waar u misschien wel omheen gaat. Waar u misschien wel voor vlucht. Misschien dat u confrontaties uit de weg gaat. Bang voor een storm. En dat u zegt, ik ga terug. En misschien is er wel een aanwezig probleem in je leven waar je, die je maar niet aangepakt kan krijgen. Of wil aanpakken. Die er altijd maar blijft zitten. En je gaat toch maar weer terug. Maar Jezus wil samen met jou door die storm heen. Samen met jou die confrontatie aan. Ja, dat is één reactie. De tweede zien we bij de discipelen. We lazen dat de boot vol met water kwam. En het staat er niet, maar ik neem aan dat de discipelen vol en druk bezig waren om dat water er weer uit te krijgen. En dat de schippers onder hen bezig waren om die boot richting de golven te houden. Ze waren met alle macht bezig om te zorgen dat er niks gebeurde met die boot. En ik denk ook dat ze verwijtend naar achterom keken naar Jezus die maar bleef slapen. Dan zitten ze nota bene in een groot probleem. De boot dreigt te vergaan, ze dreigen te sterven. En Jezus slaapt. Tot mijn beschaming moet ik bekennen dat ik ook wel eens in een soort storm, je komt allemaal wel eens in een storm, en dat je het idee hebt dat Jezus slaapt. Dat hij er helemaal niet voor je is. En de discipelen dachten, dit gaat niet goed komen, wij vergaan. Ze waren uit alle macht bezig om te zorgen om dat bootje drijvende te houden. En dan komen ze op het punt om Jezus wakker te maken. Ze maken Jezus wakker. En dat je Jezus wakker maakt, dat is een goed ding. Maar wat ze erachteraan zeggen, dat was niet zo'n goed ding. Want ze verwijten Jezus, en dat is heel wat, ze verwijten hem... U kijkt niet naar ons om. U bent ons vergeten. U geeft niks om ons, want wij vergaan. En misschien herkent u het een beetje. Ik zei het net al. En soms roep ik dat ook wel eens. Of heb ik dat wel eens geroepen. God, waar bent u nou? Ziet u niet waarin ik in zit? Ziet u niet de omstandigheden waarin we zijn? Help! We vergaan. Ja, Jezus die wordt wakker. En met een simpel woord stilt hij de storm. Zwijg, wees stil. En het werd doodstil, staat er. Een grote stilte. De zeebeving stopt ineens. De storm is weg. De golven verdwijnen. Het is doodstil. En ik denk dat de discipelen zo klein werden. En ik word soms ook wel eens zo klein. Als ik door een storm heen ben gekomen. En ziet wat Jezus voor me gedaan heeft. En dan denk ik bij mezelf... wat ben ik toch weer ongelovig geweest in mijn uitspraak. We zijn hier, denk ik, met 150 mensen. zeg maar 150 mensen. En stel dat we gemiddeld 10 jaar Jezus volgen. Dan zitten we hier met 1500 jaar ervaring met het volgen van Jezus. Als je toch een zaal hebt met 1500 jaar volgen van Jezus, dan kan er toch geen greintje ongeloof meer zijn in je leven. Dan ben je toch zo vol van de Heilige Geest. Dan kun je toch elke situatie aan. Laat ik even bij mezelf blijven. In al die jaren is het best vaak voorgekomen dat er ongeloof was in mijn leven. En ik noem dat nu vanmorgen, ik heb Jezus laten slapen in mijn leven. Ik heb hem laten slapen in situaties. En Jezus was niet boos dat de discipelen hem wakker maakten. Hij was boos omdat ze bang waren en ongelovig. Dat was voor beide reacties de kern van het probleem, ongeloof en angst. Maar dat je Jezus wakker maakt, is hartstikke goed. Ik noem dat bidden tot Jezus en zeggen, ik heb u nodig, laten we samen het probleem aangaan. En dat zegt Jezus ook. Ik wil dat je me tot me roept en dat je klopt aan de deur en zal ik open doen. Roep mijn naam aan en ik zal je helpen. En hoe vaak in ons leven, hoeveel tijd hebben we dat misschien niet gedaan? Hebben we hem laten slapen? En vanmorgen zegt hij, maak me wakker in je leven. Zorg dat ik wakker ben in je leven. Dat we samen naar de overkant gaan. Dat je weet waar je staat in het koninkrijk van God. En weet u, de tegenstander gebruikt niet alleen stormen om je tegen te houden. Er zijn zoveel zaken die de boze gebruikt om te zorgen dat je maar niet aan de overkant komt. En dat je indut. En dat Jezus niet wakker is in je leven. Ik zag een onderzoek onder mannen. En er was een bijeenkomst en ze hadden vuurkorven gezet. En daarbij een aantal hoofdzondes. En toen werd er gevraagd aan die groep mannen van nou, loop eens naar een zonde toe die voor jou actueel is in je leven. En zoals verwacht, de zonde van lust, daar liepen de meeste mannen naartoe. Maar de tweede grootste groep, ene grootste groep, waar de mannen naartoe liepen, was de zonde van lusteloosheid. Lusteloos. Uitgeblust. En het raakte me. Want ik herkende daar nogal wat van mezelf in. En misschien herkent u het lusteloze wel. We zijn druk in ons leven. Ik heb een drukke baan. En dan kom je thuis en je valt op de bank. En misschien ga je aan het zappen. En dat wat er gebeurt binnen het huis gaat een beetje aan je voorbij. Want ja, je bent druk op je werk. Daar moet je er zijn. Maar ik werd door mijn eigen vrouw op de kop getikt. Waar ben jij? Ik mis je. Het komt op mij alleen aan op dit moment in het gezin. Er zijn zaken die belangrijk zijn. En die laat je lopen. Ja, maar ik ben zo druk. Ik ben zo moe. Weet je, dat is de zonde van lusteloosheid. Dan laat je je verantwoording gaan. En het is juist belangrijk dat we onze verantwoording nemen. Dat we in ons gezin gaan staan. En zeker als man onze positie innemen. En het niet alleen aan onze vrouwen overlaten. En daar heb ik ook een les in te leren. Nog steeds. Want ik laat ook dingen liggen die belangrijk zijn voor mijn kinderen. Die niet zij moet oppakken, maar die ik op moet oppakken. En misschien zitten hier ook wel mannen tussen die dat nu ook ineens wel herkennen. En dan zeg ik tegen jullie, mannen, ga staan voor je verantwoording. En werp die lusteloosheid van je af. Laat Jezus wakker worden in je. En die verantwoording gaat ervoor staan dat hij gaat regeren in je leven en in je gezin. En misschien herkent u wel andere gebieden waar u merkt van, oh, op dat gebied laat ik Jezus slapen. Op dat gebied pak ik niks aan. En misschien is het vanmorgen wel, en ik weet wel zeker dat het geen misschien is, vanmorgen is zo'n moment om te zeggen, het wordt tijd dat Jezus wakker wordt in mijn leven. Het wordt tijd dat ik hem wakker maak om mijn probleem te overwinnen. Om mijn situatie, om dat erheen te komen. Om te weten, samen met hem ga ik naar de overkant. En ga ik niet vluchten. En ga ik niet angstig lopen roepen in paniek, wij vergaan. Maar samen met hem halen we de overkant. Zoals jullie weten, ben ik in Oeganda geweest. En daar hebben mensen niet zo gek veel. Ik denk dat een van de problemen ook onze rijkdom is. Waardoor Jezus bij ons in slaap is in ons leven. Die mensen hebben niet veel. Ik heb mensen gezien die hadden niks. Maar Jezus was wakker in hun leven. Ik kan er nu nog om huilen. Ik ben soms druk met van alles en nog wat. Met heel veel dingen. Maar bij die mensen zag ik meer van Jezus dan bij mezelf. En we hebben één persoon ontmoet. Pastor Jozef. Die woonde in het gebied waar koning heerste. En die heeft dat hele gebied kapot gemaakt. Die heeft geroofd. Die heeft vermoord. Die heeft kinderenlevens verwoest. Het was zelfs zo dat hij kindsoldaten, die nam hij mee. En als ze niet goed luisterden, werden hun oren eraf gehaald, gesneden en die moesten ze opeten. Om aan te geven wat er gebeurde in dat gebied. En het is een gebied waar een vloek heerste. Hij is daar nu weg, maar het gebied zit in armoede. De grond is verhard. Ze hebben een schoffel en daar kunnen ze amper wat mee doen. Maar die pastor Jozef is al die jaren, terwijl die koning daar, die heet ook Jozef trouwens, Jozef koning. En dit is pastor Jozef, is gebleven. Hij is gaan staan. Hij is onder vuur komen te liggen, terwijl zijn hele groep werd vermoord, bleef hij leven. En hij richtte 5 gemeentes op, een kerk en een school. En hij staat voor het geloof. En elke dag brengt hij een leven tot de Heer. Toen wij daar waren, gaven 3 kindsoldaten een getuigenis. Ze geloofden nog niet in God. En voordat de bus was vertrokken van ons, had hij ze bij Jezus gebracht. En het geld was voor kinderen. Maar wat hij zo graag zou willen hebben, is een trekker. Want hij heeft in de familie 100 hectare grond. Maar hij kan het niet bewerken. De grond is veel te hard geworden. En met een schoffel, wat ze hebben, kunnen ze het niet voor elkaar krijgen. Maar hij had van God op het hart gekregen, er komt een dag, dan is die trekker er. En zijn geloof was zo groot, hij had 5 dorpelingen naar een filiaal van John Deere gestuurd. En hij had die trekker een trekkerrijbewijs laten halen. Of, nou ja, trekkerles, dat hij zijn trekker kon rijden. En dat vertelde hij toen wij daar waren. En we kwamen thuis in het hotel. En de leiders zeiden tegen ons, wat er gebeurt, gebeurt er. Die trekker die komt er. Het duurde nog geen 2 dagen en de trekker was besteld. Het geld kwam in dagtijd binnen en een ploeg werd gekocht, een kar werd gekocht. En nu hebben we het bericht gehoord dat hij nu met die trekker daar, die leent hij uit aan de dorpelingen. En ze hebben nog nooit zo'n droogte gehad als nu, maar ze kunnen ploegen. De vloek werd verbroken over het land. De vloek van Jozef koning werd verbroken en pastor Jozef bleef staan en die vloek is weg. En het is op de televisie op Oeganda, want dat gebied was verguisd. En nu is het een gebied waar leven is, waar leven is gekomen. En dat ging Jezus doen, daar in het land van Gadarene. Hij ging leven brengen. En dat is de roeping die wij ontvangen hebben, mensen, om leven te brengen. Om de vloek van Satan te verbreken. En dan is het zo belangrijk dat Jezus wakker is in ons leven. Zodat wij gevangenen vrij kunnen zetten. En gebonden kunnen bevrijden. Zieken kunnen genezen. Treurenden kunnen troosten. En dat we opstaan. En dat we met al onze ervaringen die we hebben, van hoe lang volgen we Jezus al, dat de kracht van hem daarin komt. Omdat Jezus wakker is in ons leven. Wat zo mooi is, staat dat de discipelen waren diep onder de indruk van de macht van Jezus. Ze waren meer onder de indruk van de macht van Jezus dan van die storm die ze net hadden gehad. Mooi is dat, als dat zo is in ons leven. Dat de almacht van God, de kracht van Jezus, meer indruk in ons leven heeft dan de macht van de tegenstander. Ik denk dat dat zo belangrijk is, dat we weten dat de almacht van God, zijn kracht, is groter dan de kracht van de duisternis. En Jezus zoekt mensen die radicaal willen gaan staan. Zoals die soldaten van Oranje. Al kost het mijn leven. Ik wil niet dat we slapen. Ik wil dat we wakker zijn. En dat we gaan staan voor het koninkrijk van God. Ja, dat is de boodschap van vanmorgen. Amen. Ik kan er niet meer van maken als dit. En ik hoop dat u er ook amen op kan zeggen. En dat het niet zo is dat u straks in de tuin het allemaal weer vergeten bent. Maar dat u iets mee gaat doen. Dat als u in uw hart voelt, deze boodschap, daar kan ik iets mee. Daar moet ik eigenlijk iets mee. Ik moet zorgen dat het werkelijkheid wordt in mijn leven. Ga ervoor. Ik wil er ook voor gaan. Want wees verzekerd. Je gaat samen met Jezus. Samen met Jezus ga je naar die overkant. En zul je zijn plan vervullen. Amen.